Deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door Laka, de collectieve fietsverzekering met de beste dekking en 5 sterren klantenservice. Krijg nu 2 maanden gratis fietsverzekering met de code In het Wiel. Ga naar laka.co en verzeker je fiets. Ja, Thijs. Een hele goede avond.
Goeie avond. Heb jij zitten kijken?
Nee. Maar ik zal ook niemand vervelen met het verhaal wat voor dag ik achter de rug heb. Maar ik heb niet zitten kijken.
Niet zitten kijken.
Waar had ik, wat had ik moeten zien? Waar, wanneer?
Roentoen, Den Henninger, Toerm, Eschborn, Frankfurt, Plats, Vernuins, Plats, Vernian, Plats, Eschborn, Frankfurt. Nog wat?
Dus ja,
en de naam is Eschborn, Frankfurt, gelukkig.
En de naam is interessanter dan de wedstrijd?
De wedstrijd is geen hol aan. Echt geen hol aan. Ja, dat is gewoon een soort... Je kan daar best wel... In Frankfurt kan je best wel een leuk parcours uitzetten. En je kan echt best wel verschil maken in principe. Alleen ze rijden al jaren rondjes daar rondom de Finanzplatz. Rondom de Zuidas in Frankfurt.
Ja, die iets groter is.
Er is echt een hol aan. Dat iedereen komt met alleen maar sprinters. Dus er is ook niemand meer die wat probeert. Dus het is best gewoon een regelrechte massasprint. Wel echt een hele knappe lead-out van Danny van Poppel. Bennett won.
Zie je, het is toch mooi dat jij de schoonheid ziet van zo'n sprint. Dit moet er ook zijn, Thijs. We kunnen niet altijd naar iedereen nog in de laatste 4 kilometer op een 12% hellinkje.
Ja, oké. Okay. Maar dit moest ik zeggen van Theo Bos.
Wat?
Nou, dat is zo'n mooie sprint. Dat is een mooie lead-out was. anders heb ik voor eeuwig ruzie met Theo. En je weet dat hij nu al een Chinese vrienden heeft, dus dat is gevaarlijk.
Ja, het wordt wel echt link met Theo.
Ja,
het
wordt wel linksoep, ja. Volgende keer dat ik zeg dat die een dikke sprinter is, dan zit er ineens een app op mijn telefoon die ik niet ken.
Is het nou rond met Theo?
Wat?
Dat hij trainingskamp in het buitenland mag doen?
Nee, weet ik eigenlijk niet. Ik weet niet, de laatste status heb ik eigenlijk niet gezien.
Nee, ik ook niet.
Dat zou leuk zijn.
Ja, maar dan komt hij waarschijnlijk hier naartoe.
Ja, dan kan hij weer lekker aanschuiven.
Oké, okay, ja. Wat gaan we doen vandaag? Dit
nou,
is hem,
even dat. Even, ja? Even heel snel... Kleine terugblik op afgelopen dagen. En dan gaan we heerlijk lekker vooruitblikken. Op 3 weken. Giro d'Italia.
Oh, lekker. Klinkt al goed. Oké, de round-up. En we bellen met...
Tijmen Arendsman.
Tijmen Arendsman. Goed. Beginnen we de round-up met medische updates?
Ja.
Dat lijkt me goed. Er was een, nou ja, laat ik maar zeggen hoe ik het gelezen heb. Een positief bericht in ieder geval, enigszins, over Amy Pieters.
Ja, dat was een fijn bericht. Ja, er is wel sprake dat er vooruitgang is. Dat is al heel veel en heel hoopgevend. Dus nou ja, ze herkent mensen. Ze reageert op sommige dingen. Dus dat is echt wel goed. Maar goed, het is wel gewoon een enorm lang proces. En het is natuurlijk super hoopgevend. En je hoopt, in je hoofd denk je weer, weet je, ik zie je er weer straks fietsen. En ik weet alleen niet of dat realistisch is. Maar goed, dat ze reageert en dat ze mensen herkent, is wel echt wel heel fijn nieuws.
Ja.
Dus eigenlijk wel, ja, ik vond het eigenlijk wel het fijnste nieuws van afgelopen week.
Ja, naast dat van Milan Vader, denk ik.
Ja, wonderbaarlijk goed eigenlijk uit zijn uit de narcose gekomen. Ziet er eigenlijk, hij heeft heel veel dingen gebroken, maar het ziet er best wel goed uit. Dus ja, hij zit weer. Ik zag hem van de week posten een instaatje.
Nee.
Hij zat weer op een home trainer.
Ja?
Ja.
Oh, dat is wel heel bijzonder ook.
Ja, hij stuurde ook een appie en dus hij is ook alweer actief op social media. En hij is weer online. Dus dat is ook wel, dat zag er in eerste instantie natuurlijk ook wel echt nasty uit. Dus dat is ook heel fijn. Fijn, fijn.
Mooi.
Ander medisch nieuws, Annemieke van Vleuten heeft de pols gebroken. Maar
ja.
Daar valt alles mee.
Ja, die staat alleen maar met duimpjes op Insta, zag ik.
Ja, maar...
Alles duimpje.
Als je je pols kan breken en er gewoon nog de WK mee kunt rijden, dan is dit gewoon...
Je knie.
Minor setback. Ja, maar het jaar daarna was het de pols.
Ja, 2
jaar
daarna. Ja.
Niks aan het handje.
Niks aan het handje. Nou, dat is allemaal goed. Dan even het fietsen van de afgelopen dagen. Los van de sprintzege in Frankfurt.
Romandie.
Romandie.
Het was eigenlijk net als rondom de Finansplatz Asbjørn. Geen hol aan.
Nee?
Nee, het was echt wat een bokkenkoers is het.
Waarom?
Ja.
Het is in potentie lijkt me dat toch.
Ja, in potentie is het echt een mooie race. Maar wat ze ervan maken, het heeft ook echt veel te maken met hoe ze het parcours maken. Dat je er zit op de laatste dag zit er dan een klimtijdrit. Waarvan iedereen weet dat daar gigantische verschillen kunnen worden gemaakt. En iedereen zit zich alleen maar daar voor in te houden en te sparen. En het heeft gewoon, ja, de dagen ervoor gaat het om een paar secondjes, weet je wel. En dan in één keer krijg je die klimtijdrit en gaat het over minuten.
Ja.
Dus ja, dat was echt. Echt die etappes, oh man, oh, pijn in je ogen. Ik vond het echt...
Zo erg?
Ja, ik vond, er was echt niet veel aan.
Ik las dat
het echt zonde is, toch? Dus nou ja, echt, supermooie omgeving, ik kan een prachtige parcours maken.
Geweldige omgeving, ja.
Ja, ja. Nee, ik vond niet, ik vond...
Ik las wel dat Jumbo-Visma maakt indruk, las ik een aantal keer.
Nou, Rowan Dennis was echt heel goed. Tot aan de laatste klimtijdrit. Dat was eigenlijk gewoon, ja... Ik denk dat hij een beetje all-in ging. Hij was leider. Tot aan de klimtijdrit had maar 15 seconden voorsprong op Vlas. Of wat gewoon eigenlijk te weinig is voor zo'n... Het was echt wel een hele lastige klim waar ze op moesten. En daarvan wist hij van tevoren eigenlijk al dat het heel, heel moeilijk zou gaan worden. En ik denk dat hij ging heel hard van start. De eerste 5 vlakke kilometers en het eerste stukje bergop. En daarna stortte hij gewoon in. Dus ja, het zag er wel een beetje uit alsof het à la Rowan Dennis een alles of niksje was. Dat doet hij wel vaker natuurlijk. Kruiswijk was goed. 5e in de klimtijdrit. En die wordt als worden geloof ik 7 en 8 in het klassement. Maar ja. Vlasov was daar echt wel ver uit de sterkste.
Gaat Vlasov Giro?
Nee.
Nee, hè? Nee.
Maar er rijden eigenlijk niet echt jongens die naar een Giro gaan.
Nee, dat is ook wel logisch.
Ze zitten allemaal op hoogte stage, denk ik.
Roglic had toch Romandie gewonnen?
Ja.
En toen ging je naar de Giro.
Ja, en dat hebben ze dus daarna ook niet meer gedaan.
Toen lukt het niet.
Werd die derde inderdaad. Ja, toen ging hij naar Romandie om nog gewoon een etappekoers in de benen te hebben. En toen stond hij per ongeluk aan de leiding. Stond hij per ongeluk. Laat ik het dan maar winnen, ja.
Ja. Goed, tot zover de roundup van de afgelopen dagen.
Yes.
Eerst even Tijn met Arendsman. Of even, zo oneerbiedig bedoel ik het eigenlijk helemaal niet. Of wil je een begin maken met de Giro? Wat wil je?
We gaan een klein beginnetje maken en dan maken we een bruggetje naar Tijmen Aarsman.
Kijk eens aan. Goed? Kijk eens aan. Nee, ja, dat is goed. De redactievergadering bij deze weer gesloten.
Ja.
Vrijdag.
Laten we eerst gewoon kijken, precies, wat voor een Giro het is. Dat is leuk, want dan kunnen we daar met hem namelijk over doorpraten, toch?
Ja. Vrijdag begint hij.
Ja.
Wat vind je ervan dat de grote ronde op vrijdag begint?
Maar vind ik niet zo erg. Jawel?
Nou, ik vind het wel zorgelijk dat je dan weet je zeker dat je te ver weg start.
Ja.
Met de Tour is het ook zo, dit jaar.
Dan weet je inderdaad dat je ergens... Maar wat ik er wel lekker aan vind, is dat het gewoon zo... Dan begint het een beetje vrijdagavond. Vaak. Dat je al vrijdagavond een soort van opwarmtje krijgt. Een aperitiefje.
Een klein leffe momentje.
Kan ik je interesseren in een amuse? maar hier in de Giro is eigenlijk de amuse van vrijdag is best wel al een flink voorgerecht.
Zeker weten. Even voor de duidelijkheid. Beantwoord je eigen vraag. Wat voor een Giro is het?
Het is op papier best wel een spectaculaire Giro.
Waarom?
Ja, dat is natuurlijk... Een Giro is altijd zo. Maar als ik naar de etappes kijk, dan vind ik het echt goed ontworpen. En dit is wel echt, ik vind het echt knap. Ze hebben in Giro, hebben ze jarenlang gewoon alleen maar gezegd, we maken het gewoon zo zwaar mogelijk punt. Gewoon zoveel mogelijk bergen. Zo idioot mogelijk lange etappes. En dat is het wel zo'n beetje.
Ja, als je denkt dat je alles gehad hebt, komt week 3.
Ja.
En daar zit alles nog een keer 3 in.
Ja, dat is nu toch wel een beetje zo.
Is ook wel weer.
Ja, moet ik wel toegeven. Maar als je gewoon even, misschien moeten we eerst even door het parcours lopen. Dan bellen we Tijmen. En daarna lopen we door de rest van de startlijst.
Dat is goed.
Dat is de volgorde. De eerste... Laten we gewoon een beetje dag voor dag een klein beetje afpellen. De eerste 3 dagen, Hongarije.
Zeker.
Dag 1 beginnen we in Boedapest en dan rijden we naar Visegrad. Laatste 5 kilometer aan 5%. Speciaal gedaan.
5?
5 kilometer.
Is dat klimmetje 5 kilometer?
Ja, 4,5.
Oké, okay, zo.
Dus dat is echt...
Speciaal gedaan voor...
Ja, dit is speciaal gedaan voor de heer VDP.
Ja.
Ja, ik denk dat ze
dit... Die komt ook hiervoor naar...
Ja.
De ronde van Italië.
Ik denk, ja, en ik denk dat ze bij Alpecin zien dat ze geld krijgen. Wat mede wordt opgehaald door de start in Hongarije. Ik bedoel, dat Giro heeft dat vaker gedaan in het verleden. Weet je nog dat in het jaar van 2018, toen Froome won.
Israël.
Toen kreeg Froome, en maar ook Sunweb, kreeg toen geld betaald om hun beste renners op te stellen. Dus echt om met Froome en Dumoulin daar naartoe te komen. Dan hoef je dat natuurlijk niet te doen, maar het is wel extra interessant. En ja, als je dan ook nog een rit neerlegt. Rit 1. Nou ja, eigenlijk gewoon hoe zou jij het liefste willen hebben, Mathieu? Misschien heeft hij hem wel zelf uit mogen tekenen. Ik wil dat klimmetje graag. Nou ja, dit is echt ideaal voor de punchers. Dus ja, het is te zwaar voor de echte sprinters. Dus Ewan, Cavendish, dat wordt heel lastig. Nee, Ewan, als het misschien heel langzaam gaat. Ewan kan je nooit onderschatten. Maar lijkt me ook na 5 kilometer. Als het tempo te hoog ligt.
Ja, die werd ook een keer tweede achter Carapaz.
Ja.
Dat was wel een stuk korter, maar toch.
Dat was trouwens in de rit waar Dumoulin in 2019
viel. Wegviel.
Ja. Ja. Ik zou eigenlijk ook nog wat willen dat ik het de naam van het stadje wist, maar dat ben ik vergeten. kom ik nog wel op.
Ja, daar kom je nog wel op, ja.
Ja. Ja.
We hebben in ieder geval de uitzending 2 keer moeten doen, weet ik nog.
Ja?
Ja, we waren klaar. Toen waren we al helemaal ingehaald door de actualiteit. En toen was Dumoulin er.
Ja.
Ben je gaan rennen naar de medische post.
Ja, of die zou opgeven of niet.
Ja.
Ja.
En toen de volgende dag naar het hotel. 'S ochtends vroeg, posten.
Oh, ja.
Nou ja.
Komen we ook nog op.
Dat was toen.
Komen we ook nog op.
Dat was toen. Ja.
Nee, maar goed, ja, die klim is echt wel. Dat, ja, daar ligt gewoon roze voor het grijpen voor Van der Poel. Ik denk dat je daar met de grootste concurrenten zijn jongens als Bini Gramai. Weet je, dat soort jongens. Snel, maar wel goed kunnen klimmen. Dus ja, de kans is dan al redelijk aanwezig dat Van der Poel roze pakt.
Ja.
Waarmee, ja, dat wil de Giro natuurlijk ook. Die wil beginnen met een knal. Dat zou voor de Giro zelf ook, denk ik. Ja, dat willen ze het liefst, denk ik.
Tuurlijk. Dit is het scenario wat ze helemaal uitgetekend hebben.
Nou, volgende dag volgt een tijdrit.
Dan staan ze vol in de aandacht.
Ja.
En dan heb je het klassieke tijdritje.
Rit 2, tijdrit, 9,2 kilometer door Boedapest heen. Heel technisch. Veel bochten, veel sturen. En een klimmetje op het laatst. Een stukje van 14% over klinkers.
Ja, ik wou zeggen, als Van der Poel in orde is, hoeft hij hem daar niet per se kwijt te raken.
Nee, en wie reed er vandaag op Strava op zijn tijdritfiets?
Oh, ja, MVDP?
Ja, dus daar is hij wel zelf ook mee bezig. Met het roze houden of het roze. Nou, misschien staat hij er net achter en probeert hij het dan op die manier te pakken. Dat kan natuurlijk ook. Maar goed, daar ligt inderdaad meteen al een kans voor de echt goede tijdrijders om even een paar seconden te sprokkelen.
Overigens historisch weinig tijdritkilometers, deze Giro.
Ja.
Dat is sinds 1953. Ja, toen zaten er geen...
26 in totaal.
Ja, toen zaten er geen kilometers in. Geen tijdrit.
Ja, daarom is het ook... Kijk, na 2 dagen kan Dumoulin zomaar in het roze staan.
Kan ook nog. Ook wel een interessante scenario.
Ja, dat is ook niet heel gek, hè? Er zijn niet heel veel goede tijdrijders in deze Giro.
Nee.
Weet je, de Ganna's, die ontbreken eigenlijk. Dus ja, de beste tijdrijders zijn jongens als Almeida, Dumoulin, Arisma. Spreken we zo. Dus ja, dat soort jongens kunnen ook zomaar na dag 2 in het roze staan. Het drieluik wordt afgesloten in Hongarije met een, nou, in principe een rit voor de sprinters. Daar zit nog wel een klimmetje in op het laatst. Van der Poel gaat zonder Merlier.
Ja.
Merlier, niet fit. Gaat niet starten in de Giro. Dat gaat wel ook de koers de eerste dagen echt wel anders maken. Het kan zomaar zijn dat Van der Poel zegt, dit soort ritten, ja, we gaan er gewoon voor rijden. Weet je? We gaan gewoon proberen, ja, er zitten een paar klimmetjes in nog. We gaan proberen uit elkaar te rijden.
Ja.
In plaats van, we houden het rustig en Merlier gaat sprinten. Rustdag, dat vind ik wel altijd rot van die vrijdag. Als je vrijdag begint, is het meteen rustdag op de eerste maandag. Want dan is het reisdag.
Ja, dat vind ik ook heel...
Dus dan zit je er nog...
Voor mij wel prettig.
Ja, voor jou wel prettig. Ja. Ja.
Want wij moeten nog die kant op.
Jij gaat dan Jij sluit aan in Sicilië. En we hebben uiteraard Pim Bruinzeels hebben we al de eerste dagen.
Zeker weten. Vanaf woensdagmiddag in Boedapest.
Krijg je gewoon in rit 4 naar de Etna. Dat is traditie ook wel. De laatste jaren veel Etna-rit al gehad. Laatste keer 2018, volgens mij 2020 was het.
Ja, met Kelderman.
Ja.
Die werd toen tweede, volgens mij.
Nee, want het was een groepje weg met Caicedo won toen.
Caicedo won.
Dat ene shirt van IF.
Ja, en hij heeft toen... hij had toen wel een demarage ten opzichte van alle anderen. Ja.
Klopt. Ze rijden Etna op stuk. Het is niet de makkelijke kant. Het is ook niet de allermoeilijkste kant. Het is een beetje een tussenin kant. Ligt heel erg aan hoe de wind staat. Wel de eerste graadmeter meteen eigenlijk al na. Dus rit 4 weet je eigenlijk meteen al welke 20 renners er mee gaan doen voor de eindzegen.
Ja.
De rest kun je wegstrepen. En misschien wel welke 15 renners. Dan krijgen we een sprintritje in Sicilië. Nog een sprintritje erachteraan. Rit 5 en 6. Rit 7 van Diamante naar Potenza is al een hele flinke, smerige.
Is een topperrit.
Ja, dit is een heerlijke, zo'n heerlijke Giro eerste weekrit.
Echt.
Dat dit het is alle kanten op kan.
Maar dit is volgens mij exemplaar voor wat jij zei. Ja. Ze hebben het mooi neergelegd. Ja. Dat is deze rit.
Ik vind dit soort ritten eigenlijk het leukste. Ja. Dit soort ritten zijn eigenlijk het leukste. Daarna krijg je een rit in Napoli. Hetzelfde. Kan ook alle kanten op. Het is eigenlijk een rit. Ja, het is 149 kilometer met een heel lastig circuit. Dit zijn gewoon ritten waarvan de Poel, als die hier nog in koers is. Want dat weet je ook niet. ik denk eigenlijk wel, na 8 dagen zit hij nog wel in koers.
Ja, toch?
Ja, hij mag het niet zeggen. Dat hij niet gaat uitrijden.
Hij gaat het ook nooit
zeggen.
Maar
ik denk niet dat hij uit gaat rijden.
Totdat hij wegstelt.
Ja.
Maar wat is het moment van afhaken dan?
Ja, dat is een goeie. Ik denk de laatste week sowieso niet. Dus ik denk zelf dat het... Want laten we heel even doorlopen. Okay, ja. Ik krijg je rit 8, Napoli. Nou, dus, dat is een soort smerig finishcircuit. Dan wordt het of sprinten met 40 man of de Van der Poeltjes rijweg. Rit 9 naar Blockhaus. Dubbele beklimming eigenlijk van Blockhaus. Echt vreselijke rit. We hebben de footage van 5 jaar geleden zitten terugkijken.
Ja.
Daar staat Blockhaus in. Echt.
Precies hetzelfde als 5 jaar geleden. Dit.
Ja.
Alleen is hij voorafgaand zwaarder.
Ja, klopt. Ja, hier weet je echt. Gewoon als je hier niet er staat als klassementsrenner, ben je dus klaar. Hier weet je zeker tussen welke renners het gaat in de Giro. Dit wordt slachting. Dat betekent dus rit 9, eind van week 2. Daar ligt... Daar moet je er staan. In de eerste week kun je als klassementsrenner nog misschien een heel klein beetje groeien. Maar in de Giro is dat wel minimaal hoor. Maar hier moet je er echt staan.
De voor- en chai doen na etappe 9.
Rustdag. Ja. Daarna ritje naar Jay-Z. Dat is de etappe de Muri. Zoals we die in Tirreno vaak hebben.
Ja.
Heerlijk ook natuurlijk. Muurtje op, muurtje af. Sprintritje daarna. En dan ritten, die kunnen een beetje meerdere kanten op. En dan begint de laatste week. En ik denk dat, we hebben het over meneer Stap van de Poel af. Als hij afstapt. Dan denk ik dat dat ergens daar is. 12, 13, 14, 15.
Ja?
Als ik het nu zou moeten zeggen, zou ik het daarop gokken, ja.
Oh, ik denk er eerder eigenlijk.
Ja, maar ja, dan mis je bijvoorbeeld zo'n ritje zoals die muurtjesrit.
Ja, Jezus wil je nog wel rijden, ja.
Ik denk dat hij die misschien nog wel meepikt.
Jezus, is de geboorteplaats van... schiet zo door mijn hoofd. Die overleden is, die aangereden is op het kruispunt.
Scarponi?
Ja, Scarponi.
Oh, dat zou goed kunnen, ja.
Help me even.
Goeie.
Ja. Slim. Dat is 5 jaar geleden.
Ja. En die laatste week, dat is een verschrikking. Dat is echt een verschrikking. Maar wat ik dus heel tof vind aan die etappes... is dat het vrijwel allemaal etappes zijn waar de slotklim niet de zwaarste is. Dus of finish in het dal, of finish op een hoogvlakte.
Ja, dat die nog even rechtdoor loopt op het hoogtepaartje. Ja,
en dat betekent eigenlijk dat wat ze uitlokken in de Giro, is dat de koers ontbrandt op de voorlaatste beklimming. Dus...
Noem eens een voorbeeld.
Nee, de rit naar Aprica. Dat is rit 16. Die gaat over de Mortirolo. Maar de Mortirolo ligt eigenlijk net iets over halfweg de rit. En dan ga je naar beneden, krijg je nog een kleinere beklimming. En dan nog eentje van de eerste categorie die wel zwaar is. Maar ja, op de Mortirolo kun je bijna niet koersen.
Nee, dat dus, gaat bijna vanzelf.
Exact.
Ja, dus als iedereen volle bak moet, dan ontstaat er vanzelf verschil.
Ja, ja dag erop reizen in de finale twee bezware beklimmingen over. Hoogvlaktetje erachter. Waar je dus tijd kunt verliezen of kunt winnen. Dag daarop, hele zware beklimming in Slovenië. Dan zitten we al in rit 19. Waar de boel helemaal aan elkaar aan barrels wordt gereden. En daarna een veel lichtere beklimming van 2,3 kilometer aan 7% als slotklim. Daarop, rit over de Pordoi. En finish dan wel bovenop de Fedaya. Dat is eigenlijk de laatste grote bergetappe. Maar er zitten allemaal van dit soort ritten in. Ritten waar je eigenlijk van heel ver al kunt aangaan. En dan iemand helemaal de vernieling in kunt rijden. Dus ze willen eigenlijk gewoon de Froome solo. Dat willen ze uitlokken. Ze willen koers vroeg in de wedstrijd hebben. Niet dat het alleen maar tegen elkaar opboksen is. Maar ze willen de klimmers de kans geven om de koers vroeg te laten ontploffen. En iedereen in het rood te duwen. Niet in de laatste 20 minuten of de laatste half uur. Maar gewoon eigenlijk in de laatste 2 uur. En dat vind ik wel een hele interessante manier van parcoursen bouwen. En dat is precies wat ze bijvoorbeeld in Romandie niet doen. Dan laten ze gewoon, die ritten zijn de hele tijd alleen maar zwaar op het allerlaatst. Waardoor je gewoon een soort optocht krijgt naar de laatste klim. Dus ik vind dit heel tof. En dat belooft
heel
eigenlijk...
Heel tof, heel slim.
Ja, dat belooft eigenlijk dat je in de laatste week kan je overal koers maken. Kan je de hele dag koers maken. En het is niet wachten tot het allerlaatst. Dus dit is heel tof. En dan de ene laatste dag is super zwaar. En eigenlijk ook maar het enige keer dat je flink boven de 2000 meter gaat op de Pordoi. Finish op de Fedaya. Die kent iedereen die daar in de Dolomieten wel eens is geweest. Maar nooit echt super hoog. Dus je krijgt geen beklimmingen van 24, 2500 meter. En dan de laatste dag krijg je in Verona een tijdrit van 19, 20 kilometer. Nog niet eens volgens
mij. Nee, 17. Nog niet, 17. Ja.
Over die Torricella, die hebben we ook al vaker gezien. Dus ja, als je het
zich heel bekijkt. Ook niet heel indrukwekkend.
Als je het zich heel bekijkt, weinig tijd uit kilometers. Maar het zijn ook niet bergetappes waar het elke dag is. Dat het alleen maar tussen de klimmers gaat. Je gaat wel veel meer strijd zien, denk ik. En ook wel tactische dingen. Dat je misschien wel renners ploegen één renner vooruit. Of weet je, daar leent het zich ontzettend goed voor.
Smullen,
toch?
Ja, dit is... Zo had ik het nog niet bekeken.
Ja, dus ik vind dat heel, heel goed bedacht. Er zit eigenlijk van alles wel wat in. Er zitten, ik denk, als je de sprinters mat, de echt goede sprinters die overal overheen kunnen, die sprinten 7 keer. Als het 7 keer massasprint wordt. Als er geen vluchtgroepen vooruit rijden. Maar daarvan zijn eigenlijk 4 maar echte sprints. En 3 dat je in de finale nog een klimmetje overheen moet. Dat is ook leuk. Dan krijg je niet van tevoren, zoals in de Tour, dat je die is allemaal sprints en we gaan 8 keer sprinten.
Ja.
Dus ja, het zijn 7 sprints voor de allerbeste klimmende sprinters.
Ja.
Dus ook dat vind ik leuk. Misschien hadden ze iets meer tijd in kilometers in moeten doen. Om het iets meer te balanceren.
Ja. Maar ja als je denkt aan Dumoulin in 2017 bijvoorbeeld. Ja, al dat hele hoge zit er niet in. Dus... Dat soort, dat type rennen. Wat niet een super licht. Een goede vogelzang, jaren geleden. Was een goed girootje voor vogelzang geweest.
Zullen we eens bellen wat Tijmen ervan vindt?
Ja, dat vind ik een heel goed plan.
Goedenavond.
Ja, goedenavond. Tijmen, hi. Thijs en Hidde hier.
Waar zit jij nu? Ben je nog op hoogtestage?
Nee, ik ben lekker thuis. Ik ben nu een weekje thuis geweest. Na Tour of the Alps. Dus nu de laatste paar dagen thuis. En dinsdag vliegen we alweer naar Hongarije.
Dus er zit voor jou geen hoogtestage voor de Giro? Of zat die al voor Tour of the Alps?
Ja, die zat voor Tour of the Alps. Toen zijn we meteen naar Tour of the Alps gevlogen.
Oh. Maar dat belooft wat, want meestal heb je een periode nodig om dat even te verwerken. Maar Tour of the Alps was een buitengewone koers voor jou.
Ging best lekker daar, toch?
Ja, dat ging wel oké op zich. Het was niet verkeerd. Ja, maar het is wel zo dat de eerste week na een hoogtestage is altijd een beetje twijfelachtig hoe dat zou zijn. Ja. Dus dat was voor mij ook niet anders. Ik wist dat op hoge stage ik op zich wel redelijke power. Maar het is altijd nog afwachten hoe je reageert de eerste week na een hoogtestage. Maar blijkbaar was die hoogtestage wel oké geweest en waren de benen wel goed. Dus wel lekker gekoerst natuurlijk die helft.
Wel goed, wel lekker gekoerst. Jullie reden daar een heleboel aan barrels, man, de laatste dag.
Ja, nou ja, Romain en ik hadden goede benen. Dus we gingen er gewoon maar voor op die laatste klim. En gelukkig konden we Bilbao droppen. En toen heb ik me leeggereden voor hem om zoveel mogelijk seconden nog te winnen. En gelukkig was dat genoeg.
Zelf 2 etappekoersen gereden dit jaar? Sorry, 3. UAE Tour 16e, ja. Tirreno 6e, Tour of the Alps 3e.
Kan alleen maar beter.
Ja, en in de UAE, Tour ben ik ook nog hard gevallen tijdens de verkenning van de tijdrit. Dus dat werkte ook niet helemaal mee in het resultaat. Maar ja, er zit wel een mooie stijgende lijn in ieder geval. En dat allemaal ook in dienst van Romain. Dus dat is, dat is ook allemaal niet verkeerd.
Hoe ga jij nu naar de Giro? Ben jij luxeknecht voor Bardet? Of mag jij je eigen kans gaan?
Ik ga gewoon... ik ben echt knecht voor Romain. Dus ik ga hem echt helpen aan een zo goed mogelijk resultaat. En ik denk dat ik daar zelf ook superveel kan van leren natuurlijk. Want het is de eerste keer dat ik naar een grote ronde ga. In dienst of met iemand in het team die echt 3 weken lang gefocust wil zijn. En voor een klassement wil gaan. Dus ik denk dat ik daar superveel van kan leren. En dan misschien komt mijn tijd ooit zelf wel waarin ik voor een klassement kan gaan in een grote ronde.
Hé, hey, Tijmen, ben je nu niet een beetje te bescheiden? Of moet je dit zeggen van de ploeg?
Dit is echt wie ik ben. En ik wil stap voor stap mijn carrière opbouwen. En zeker niet iets overhaast doen. En ik kan nog superveel leren van mij. Ik ben nog steeds maar 22. En ik volg gewoon mijn eigen weg waar ik me goed bij voel. En ik wil fysiek en ook dus vooral mentaal gewoon... stapje voor stapje doen, om dan zo hopelijk op een hoog niveau te komen.
Maar heb jij gekeken bijvoorbeeld naar die eerste 2 dagen? Eerst een klimmetje van de 4-5 kilometer, daarna een tijdritje. Lig je allebei wel goed? Jij gaat niet heel ver van de eerste plek afstaan na 2 dagen, denk ik, of wel?
Ik denk het grootste doel is gewoon om Romain geen tijd te laten verliezen. En dat is gewoon mijn taak. En dan, ik denk de tijdrit kan ik gewoon, het is niet ideaal voor mij, denk ik. Er zijn vrij veel bochten. Ik hou meer van bergop natuurlijk een lang hard rechtdoor. Maar ja, ik ga zeker mijn best doen. En dan kijken we wel waar ik en Romain staan, denk ik.
Ja, maar dat is dus. Je vindt het ook niet jammer dus? Er is nergens wat ambitie weg te pikken bij je.
Ja, nee, ik heb nog superveel te leren. En ik heb nog nooit die ervaring die Romain heeft natuurlijk. Hij is ook in supergoede vorm. Hij wordt natuurlijk eerste, dus in Tour of the Alps. Gewoon een supergoede gast. En ik ga hem gewoon... zo goed mogelijk proberen te helpen en dan zien we wel.
Ben jij nog bezig met ontdekken wat voor renner jij bent? Want we hebben je in de Vuelta af en toe gezien in etappes in kopgroepjes als een van de vluchters. Je hebt goede tijdritten gereden. Je schiet af en toe uit je slof bergop. En dit jaar rij je voor het eerst echt goede klassementen in echt grote wedstrijden. Weet jij het al voor jezelf?
Als ik naar mijn fysieke capaciteit kijk, dan denk ik dat mijn toekomst wel in de grote rondes ligt. Ook als je ziet wat ik in vorig jaar bijvoorbeeld in de Vuelta in de 3e week, hoe redelijk ik dan nog rijd. En die laatste tijd was ook wel oké. Dus dan blijkt wel dat ik op zich goed herstel. Dus dat is mooi meenemen natuurlijk van een 3-weekse koers. En ik ga ook wel redelijk bergop, maar ook vooral die tijdrit. Is niet verkeerd om te hebben, denk ik, als een grote ronde renner. Dus ik denk dat mijn toekomst daar ligt. Maar ik ben bijvoorbeeld bij de belofte ook 3e in Parijs-Roubaix geworden. En dat soort koers vind ik ook leuk om te doen. Dus ik wil me nog steeds gewoon ja, breed ontwikkelen. En ik denk dat dat ook wel handig is. Want als je bijvoorbeeld kijkt naar de Tour dit jaar. Er zit een kasseienrit in en weet ik veel wat er allemaal in zit. Dus het is wel handig om te hebben om ja, ook lekker aan te vallen. En wat kasseien te doen en wat klimkoersen. En dat is ook wat ik leuk vind.
Hoe komt het dat jij zo planmatig bezig bent en zoveel geduld hebt? Ik bedoel, je werd ooit tweede in de Tour de l'Avenir achter Pogacar. Die heeft ondertussen 2 keer de Tour gewonnen. Word jij niet een beetje ongeduldig van al die jonge gasten om je heen die allemaal de grootste wedstrijden van de wereld al winnen?
Nee, helemaal niet. Ik doe gewoon lekker mijn eigen ding. En ik doe vooral waar ik me goed bij voel. En hier voel ik me goed bij. En ja, dat is wie ik ben. En ik voel me hier goed bij. En ik ben niet zo heel snel onder de indruk. Ik doe gewoon mijn eigen ding. En ja, dat is waar ik me goed bij voel. Dat is het eigenlijk gewoon.
Heb jij dan zo'n meerjarenplanning ook? Een boekje of weet ik veel, een of andere planning waar je precies elk jaar opschrijft wat de volgende stap is?
Ja, in mijn hoofd.
Kan je dat meenemen?
Ik hou het niet. nou ja, ik denk dat ik dit jaar, deze winter, een hele mooie stap heb gemaakt. Dat zie je ook. Ja, iets serieuzer voor de sportleven, ietsjes meer op voeding letten. Een betere voorbereiding. 2 keer op hoogtestage zelfs. En blijkbaar reageer ik daar ook wel goed op. Dus dit jaar was sowieso een mooie stap. Maar het jaar ervoor, zeg maar 20 op 21, heb ik ook gewoon een mooie stap gezet. Maar dat was niet naar de absolute wereldtop. Dus dan valt het minder op. Maar zo probeer ik fysiek en ook vooral mentaal gewoon stappen te blijven zetten elk jaar. En blijkbaar dit jaar met de stap die ik heb gezet, zit ik al wat dichter tegen de wereldtop. En dan hopelijk kan ik dan volgend jaar dan echt nog een extra stap blijven zetten. En dan dat zo lang mogelijk proberen vol te houden op dat superhoge niveau. Dat is eigenlijk een beetje wat ik wil.
Ja, maar als je zo planmatig dit in je hoofd hebt en je ziet welke stappen je maakt. Heb je dan bijvoorbeeld in de Tour des Alpes, of Tour of the Alps, hè? Het is maar hoe je het wil zeggen. Maar heb je jezelf dan ook een beetje verrast nog wel, of niet?
Het mijn vergelijkingsmateriaal op hoogste stage was Romain natuurlijk. En ik weet dat hij echt een wereldtopper is. En als ik zie ook, we hebben allebei een eerste en een tweede hoogste stage gehad. En ik merkte gewoon in de tweede hoogste stage en door het seizoen eigenlijk een beetje heen dat ik steeds dichter bij hem kwam. Dus op zich denk je dan van, als hij goed rijdt en meestal van voren rijdt, misschien zou ik dat ook wel kunnen. Dus in die zin dacht ik van, ik kom dichter bij Romain, dus misschien kan ik ook een beetje van voren rijden. Maar ja, als Romain de beste is in Tour of the Alps, dan zit ik daar ook niet heel ver vanaf. Dus dat is op zich wat ik daar mentaal wel een beetje op voorbereid. Alleen dat het zo super goed zou gaan, die laatste koers. Ja, dat is ook wel bizar natuurlijk. Met als je zo'n gast als Bilbao zo afrijdt eigenlijk. Dat is wel heel erg bizar.
Is Bardet in een Giro met niet al te uitgesproken favorieten misschien wel een van de favorieten?
Misschien wel. Hij is wel echt in goede vorm natuurlijk. Hij rijdt goed bergop. En vooral belangrijk voor Romain en wat minder voor mij is dat er niet superveel tijdritten in zitten natuurlijk. Ja, een korte en de tijdrit is natuurlijk hartstikke mooi. Maar hopelijk heeft hij dan al veel schade teweeg gebracht in de bergen. Dus ik denk dat het parcours ook al voor hem mooi is. En hij voelt zich goed. Hij is fysiek goed. Dus ik denk dat hij hopelijk iets moois kan laten zien. Althans, daar gaan we voor. En ik ga mijn best doen om hem daarbij te helpen.
Heb je al goed gekeken naar het Giro parcours? Want wij hebben het er net even over gehad. Etappe voor etappe.
Ja.
Thijs vond het heel aantrekkelijk getekend. Goed neergelegd door de organisatie. Wat is jouw idee?
Ja, dat denk ik op zich ook wel. Ook leuk om in een ander land te starten waar ik niet ben geweest. Maar ik denk maar voor mijn algemeen indruk van dit parcours. Ik denk dat het echt een super zware Giro wordt. Ook vooral als je naar de derde week kijkt. Dat is gewoon, zo die bergen, dat is gewoon bizar eigenlijk. Maar ik denk ook echt dat je de eerste en tweede week zeker niet moet onderschatten. Want Met al die heuveletappes en kleine heuveltjes en misschien de hectiek. En ook vooral de eerste etappe. Dat, ja, dat kan al superveel gebeuren. Dus ik denk voor de neutrale tv-kijker kan het een supermooie Giro worden. Maar misschien voor de renners voor mij ietsjes minder om in de peloton te zitten. Maar ja, dat mag op pret niet drukken om toch een eerste Giro voor mij zelf te rijden. Dat kijk ik ook wel naar uit.
Hebben jullie alles verkend eigenlijk?
Nee, eigenlijk niks. Nee.
Waarom niet?
Dus ik weet het niet. Het is er met de ploeg gewoon niet over gehad. En misschien tijd of geld of past niet in de planning. Ik weet de reden niet zo goed. Dus ik suggereer nu gewoon maar wat. Maar we hebben het er niet over gehad. Dus, maar ja, we hebben natuurlijk mooie software als VeloViewer. En, En daar, ja, daar kunnen we ook veel op zien. Street View en... De coaches hebben natuurlijk ook echt in enorme detail de etappes bekeken. Dus hopelijk is dat ook goed.
Ja, je kan altijd bij Bouke aankloppen. Die heeft een hele computer vol staan met alle afdalingen die overal in zitten. Dus die heeft hij vast nog wel een paar.
Ja, echt? Alle afdalingen? Ja, dat is wel handig om de afdalingen te weten natuurlijk. Want ja, tegenwoordig gaan ze ook zo bizar hard naar beneden. Dat is... Ook wel goed om te weten hoe de afdalingen gaan.
Ja, je neemt een boek mee voor Bouke en dan zeg je gewoon, geef je dat boek aan Bouke en dan zeg je, Bouke mag je harde schijven verlenen.
Doet hij.
Ja, goede deal.
Succes man.
Uitstekend. Tijmen, heel veel dank. Ik tref je in Italië.
Ja, nou, hartstikke leuk. Zie je daar dan.
Ja, graag tot dan. Dankjewel voor nu. Tijd voor onze partner Laka is een nieuwe slimme manier om je fiets te verzekeren. Een collectief van fietsers die hebben hun krachten gebundeld om zo geld te besparen. Je betaalt namelijk geen vaste maandpremie. Alle schadeclaims die worden via een flexibel maandelijkse bijdrage verdeeld onder alle fietsers. Dit betekent dat de maandelijkse bijdrage dus varieert, maar je betaalt nooit meer dan een vastgesteld maximum bedrag. Zijn er geen claims, dan betaal je bijvoorbeeld een maand helemaal niks. Laka dekt goed. Diefstal, schade, binnen-buitenland, zonder afschrijving, eigen risico, telt niet. Een thuisbrengservice is, je krijgt goede service als je mensen aan de lijn krijgt, wordt snel afgehandeld door de fietsexperts die aan Laka verbonden zijn. En vaak is de afhandeling van je klachten binnen één dag. Nou ja, u hoeft mij niet op mijn woord te geloven, maar we kunnen naar een van Laka's tevreden klanten luisteren.
Ik ben Roy van Koolwijk. Ik heb ook mijn fiets verzekerd bij Laka. Een maand geleden, ik had netjes mijn fiets in de paal vastgebonden. Die stond er niet meer. Ja, echt super vervelend. Ik kon eigenlijk heel makkelijk de claim indienen. Het werd ook echt mega snel afgehandeld. 5 dagen later stond het geld op mijn rekening. Ik was echt verrast dat het allemaal zo makkelijk gaat. Ik ben echt super tevreden over de afhandeling. Ook over Laka. Ik heb het ook tegen heel veel vrienden al gezegd dat we daar een verzekering moeten afsluiten. Dus ik kan het ook echt iedereen aanraden.
Dus of je nu een racefiets, mountainbike of e-bike hebt, Laka's leden besparen elke dag op hun fietsverzekering. En dat geld kunt u dan besteden aan dingen die u wel leuk vindt. Hier komt ie. Krijg nu 2 maanden gratis Laka fietsverzekering met de code in het wiel. Ga naar laka.co, laka.co en verzeker je fiets.
Die jongen weet echt precies wat hij aan het doen is.
Precies. Dat is prachtig.
Ja, maar dit is dus echt al jaren zo, hè? Hij werd 2e in Tour de l'Avenir. Toen hij alle ploegen wilde hem allemaal hebben. Maar hij was echt helemaal uitgekiend. School nog bij, weet je. Gewoon door niemand laat hij zich uit zijn tent lokken. We hebben het wel geprobeerd, toch?
We hebben het eventjes geprobeerd. Maar ik ben vooral heel... Ja, dat is zo'n gratuite opmerking. Maar ik ben vooral heel benieuwd, want... Ja, natuurlijk gaat hij zich wegcijferen voor Bardet. Maar je weet nooit. Er komt altijd wel een moment. Wie weet, laat het zo zeggen.
Nou ja, kijk, zolang Bardet niet aan de leiding staat... hoef je natuurlijk niet zomaar je eigen kansen op te offeren.
Nee, wat denk je van Bardet?
Ja, ik denk wel dat hij in eind komt. Het is wel echt goed in orde. Maar ik denk eerlijk gezegd dat winnen wel iets te hoog gegrepen is.
Zullen we even een rondje favorieten doen?
Zullen we even een rondje startlijst doen?
Ja. Ik zou zeggen, pak de computer.
We hebben soms Giro's gehad de afgelopen jaren. Eigenlijk tot corona. Zag je eigenlijk de neiging dat steeds meer grote favorieten voor de Giro kozen. In plaats van voor de Tour. Dat is weer een beetje omgedraaid.
Ja, dat is wel omgedraaid. Ja.
Als je nou bijvoorbeeld naar 2018, waar we het net over hadden, dat Froome en Dumoulin gewoon in de Giro starten en niet in de Tour. Of ook wel daarna in de Tour, maar Giro hoofddoel en daarna we kijken nog goed hoe we zijn in de Tour. Het is ongelooflijk was dat. Ja. Daar stonden de grote jongens gewoon de popel om de Giro te rijden. En nu is het toch weer een tikkie normaler, zeg maar.
Ja, noem het maar normaal.
Startlijst. Nummer 1. Hebben we meteen de grootste favoriet, denk ik. Richard Carapaz.
Ja, is dat nou echt de grootste favoriet?
Hij rijdt nog niet veel geweldig, hè? Maar ik denk het toch. Bij de boekjes staat hij ook als grootste favoriet. Ja. Wat jij?
Nou ja, A, hij rijdt niet zo spetterend.
Nee.
B, het is geen dwingende winnaar. Het is niet een wiloplegende renner.
Maar wel iemand die dus in die laatste week zeker van ver durft aan te vallen.
Ja. Ja, wat jij aan het begin het is uitgelegd wel echt, hebt, is wel voor hem.
Het is wel een Giro waar je het moet gaan halen. Dus niet een Giro waar je gewoon wacht tot het allerlaatste en dan elke dag 10 secondjes sprokkelt, zeg maar. Maar het is echt wel een Giro waar je gewoon in één rit zomaar in één keer 2 minuten kunt winnen. Die rit, die Giro die Carapaz won, dan deed hij dat eigenlijk ook op die manieren. Hij pakte zo in 2 dagen pakte hij gewoon 5-6 minuten bijna op heel veel renners. Door van heel ver aan te vallen. Dat achter een paar jongens naar elkaar zat te kijken. En dacht, ja shit, ga ik nu wel, ga ik nu niet.
Ja, gaan we half, achter hem aan.
Ja, een beetje half. Dus.
Had toen die in Andere Las, heette dat geloof ik?
Ja.
Dat stadion van het langlaufen.
Ja.
Daar hadden ze zo'n heel raar circuitje neergelegd. Vlak voor de finish.
Klopt, ja.
Daar pakte hij ook verschil op de rest.
Daar won hij ook nog wat. Ja, maar hij won natuurlijk de Giro eigenlijk al daarvoor.
Ja.
En de laatste ritten, waar het echt gewoon man tegen man was, hoefde hij eigenlijk alleen tussen aanhalingstekens maar
te volgen. Ja.
Oké. Ineos start met echt een geweldig ploeg. Carapaz met Castroviejo. Ben Tullet. Die rijdt heel goed ook. Narváez. Nee, die rijdt het hele voorjaar al fantastisch. Richie Port.
Ja.
Hè? Doet ook gewoon nog even mee.
Interessant.
Interessant. Met Port weet je het nooit. Als die heel... hij kan met...
Nou, zit er weinig tijd.
5 kilo meer en 5 kilo minder aan de start staan.
Ja, dat is ook waar.
Kucho Sivakov. Sivakov mee als luxe knecht. Ook niet gek hoor. En Swift. Ja, dat is gewoon het beste team in de koers. Dus Ineos heeft wel echt... Ja, holy shit. Als Carapaz dit meekrijgt.
Ja, dus dan hoeft hij alleen nog maar zelf goed te zijn.
Hoeft hij alleen nog maar zelf goed te zijn. Als je de Zer...
Nou, Carapaz, die eerste etappe...
Ja, dat
kan die ook.
Ja, dan moet hij wel van echt ver. Dan moet je echt... Die eerste etappe is natuurlijk wel wat is... We gaan het er woensdag nog even wat verder over hebben. Die eerste paar etappes.
Oh, dat is goed.
Zoomen we nog wat meer in.
Ja, dat is goed. Ja.
Oké. Okay. Ineos, beste teamkoers, Carapaz, grootste favoriet. Wat mij betreft, hè?
Helder.
Als je de Zer...
Ik kom straks met mijn oordeel.
Ja. Als je de Zer start met een beetje... Nou ja, een als je de Zer team. Vendrame voor een paar sprintjes en een beetje bergop. Misschien de eerste rit wel. Een beetje zo'n puncher. Felix Gall rijdt wel heel goed. Verder niet zo interessant. Alpecin Phoenix met Van der Poel.
Ja. Vinky.
Ja, Riesbeek. Ook nog een interessante renner van een Nederlands hoogpunt. Maar is vooral een dienst. Alhoewel die vorig jaar bijna Giro dit won.
Inderdaad. Ja.
Dat scheelt niet veel tegen Kampenaars toe. Astana. Ik weet niet of ze ondertussen betaald zijn. Maar dat team hangt het hele seizoen al als loszand aan elkaar. Dat zal er ongetwijfeld mee te maken hebben. Betalingsproblemen in Kazachstan.
Nibali, hè?
Nibali. Nou, ik denk wel dat hij nu echt oud is.
Ja, is dit het afscheidsrondje van Nibali?
Ja, hij wilde heel graag de Ronde van Sicilië winnen.
Ja, is hem niet gelukt.
Is hem niet gelukt. Caruso won. Andere Siciliaan. Dus ja, de Siciliaanse renners wonnen alsnog. Maar Nibali heeft altijd wel echt een zin opzet. Dat was gewoon echt niet goed genoeg. En dat is eigenlijk het hele seizoen wel een beetje zo. Maar ja, weet je met Nibali... Hij kan je wel laten verliezen.
Ja, dat is waar.
Zeker in dit soort, zeker zo'n Giro waar ze van heel ver aan kunnen gaan. Je weet dat die een keer alles of niks in
gaat. Gaat één keer iets heel kuts doen. Ja.
Dat het regent en sneeuwt en dat je dan Nibali dan in de eerste afdaling aanvalt. Zo.
Ja, afdaling Mortirolo.
Ja, zo. Nou. Ja. Lopez ook in het team.
En we komen in Messina voor de helder.
Ja, ja. Miguel Angel Lopez in het team. Nou ja, als hij de finish haalt, als hij niet afstapt. 2 dagen van Verona. Dan is die podiumkandidaat, denk ik. Zeker met zo'n Giro met zoveel klimkilometers. Ja,
werd en, al een keer derde.
Ja, Bahrein met Bilbao, Poels en Landa.
Ja, daar begin ik toch altijd een beetje te grinniken. Ja.
Zijn we Landa die een keer niet kopman gemaakt? Misschien werkt dat.
Ja?
Nu is Bilbao kopman. En nu zeggen ze van Landa, ja, zie maar. Dus nu hopen ze dat het op die manier toevallig een keer lukt.
Hoe goed is er in dat veld van favorieten is Bilbao?
Ja.
Kan hij het aan?
Ja, hij heeft het al een paar keer gedaan. Hij is gewoon iemand die bergop niet super goed is. Maar het is een fantastische daler. Dus hij blijft maar terugkomen. En het is ook iemand die best wel handig is op de fiets. Ook al ziet het er niet zo uit. Omdat hij zo van die gekke bochtjes rijdt de hele tijd.
Ja, die rijdt echt gewoon in 3 weken 1000 kilometer extra.
Maar kijk, moet je zijn uitslag eens kijken. Ook 2 grote rondes achter elkaar rijdt hij ook gewoon goed, hè? Dus ja, het is wel echt een hele rare gast. Die ook in die tussenritten elke keer maar de hele tijd blijft sprokkelen. Ook als er zo'n groep wegrijdt waarvan je denkt, nou gaan we er wel of niet achteraan rijden. Wie zit erbij? Op Bilbao zit erbij.
Ja, ja fuck. Wat doen
ja,
we?
Dat ja. Ja, ik vind het wel een gevaarlijke klant. Bardiani, ja, dat is...
Traknik voor de bergtrui, natuurlijk.
Traknik voor de bergtrui. Ja.
Bardiani, ja.
Traknik waarschijnlijk volgend jaar naar Jumbo-Visma, trouwens.
Oh, niet zomaar even losse pols?
Ja, is al ergens volgens mij in de Italiaanse media gedropt, maar dit klopt.
Hartstikke.
Bardiani, ja, dat is echt bijeengeraapt zootje. Dat shirt zegt al alles. Paars, groen.
Ja, nee, het is niet best.
Sana is wel oké.
Okay. Sacha Modelo.
Ja, maar ja, dat is echt...
Oude naam.
Nee, nee, nu niet meer. Dus okay. Ja, als je een Giro-ploeg maakt, doe niemand van Bardiani. Bora. Ja,
hoewel, als je heel veel punten krijgt voor mee zijn in de vlucht, ja, doe Bardiani. Mensen van Bardiani.
Ja, Bardiani. Bora start met het illustere duo Kelderman-Hindley.
Nou, je bedenkt het toch niet? Ik zag dit verschijnen toen het officieel werd. Jeetje.
Ja.
Wat zal die Kelderman denken?
Ja, hij heeft met Hindley heeft hij geen probleem. Dus het maakt niet zo uit.
Nee.
Met die ploegleiding van Sunweb toen wel, maar niet met Hindley.
Nee, oké. Okay. Zit geen persoonlijk veten.
Ja, Kelderman heeft weer geen geweldige voorbereiding gehad. Ziek geweest op hoogtestage. De valpartij in Luik heeft hij een hersenschudding overgehouden. Dus ja, geen breuken. Dat scheelt al. Maar met Kelderman weet je het gewoon. Ook al heeft hij een slechte voorbereiding.
Ik wou niet zeggen. Dat
kan hij nog steeds gewoon dodelijk zesde worden.
Het is helemaal geen graadmeter.
Ja, het is wel echt... Je zou hem gewoon net een keer dat ene mazzeltje gunnen. Ja, laat me wel wezen. Het is ongelooflijk rennen. Het is gewoon, hij is gewoon top 5 in alle grote rondes. Hè? Nou, derde in de Giro, vierde in de Vuelta, vijfde in de Tour. Ongelooflijk eigenlijk.
Ja, het is iets wat je ook altijd hardop moet blijven zeggen, ja. Vind ik.
Ja.
Ja. Nee, het is een onwerkelijk goede rennen. Maar het is, als je het nou hebt over die Giro, is voor Carapaz en voor...
Ja, daar gaat hij niet... En dan zeg je toch door het Kelderman dat daar komt hij niet aan, normaal gesproken, dat niveau.
Nou, misschien, ja. Maar niet in deze manier van koersen. Als het zo heel erg... aanvallend en avonturistisch wordt.
Ja,
maar
wie weet.
Nou.
Ja, met Kelderman weet je het echt. Je weet het echt nooit. Ja. Lennart Kemna zit ook in die ploeg. Gaat zeker een rit winnen. Weet je nu al. Dat is misschien wel de beste rittenkaper van het moment. Dus je ziet wel hoe slim die dat doet. Die laat zich echt nog... Volgens mij was het Route del Sol. Zo liet hij zich zelfs in de laatste 300 meter nog op 2 minuten rijden. Stopte hij gewoon bijna met fietsen. Zodat hij de volgende dag in de vlucht kon zitten en won. Ja, dit is echt de hele slimme gozer. Heel, heel, heel goed. Dus voor je Giro-poeltje, neem Lennart Kemna. Cofidis met Guillaume Martin. Keurige 7e plaats na 2 dagen bergtrui. En 2 keer 2e plaats in bergritten. Denk je niet?
Ja, maar wel echt knap.
Wel echt knap. Hele dag aanvallen. En dan verliezen in een afdaling.
Ja.
Denk ik. Dronehopper Androni Giocattoli. Met Natnael Tesfatsion.
Zeker.
Naast Bini Grimai. The next big thing from Eritrea.
Ja?
Ja, heel goed.
En hoe komt hij bij de Italiaanse speelgoedploeg?
Ze wonen ook samen. Cremay en Tesfacion wonen samen in Italië. Dus dit is een roomie.
È vero.
Sì, è vero. Ja, serieus goede. Die rijden ook met Cepeda. Heel klein mannetje voor de bergtappers. Dus ja, dronehopper is in tegenstelling tot Bardiani wel een toegevoegde waarde, denk ik, in de Giro. IF met Magnus Kort Nielsen.
Zo'n
tussentappetje.
Ja, toch?
Smeersprintje. Ja. Eerste rit.
De eerste rit ook wel, ja. Geduchte concurrent ja, van
dat,
Mathieu van der
Poel. Dat zijn jongens, als je dan, weet je, zo'n eerste rit is wel soms lastig met een wanneer time je het. En wacht, wie spring je aan en wie spring niet. En zo'n Magnus Kort Nielsen, die kan dat ook wel goed hoor. Verder rijden die met Hugh Carty. Nou, dat is er nog niet veel geweest dit jaar. Maar wel gewoon al derde geweest in de Vuelta. Eolo Cometa met Fortunato. Ritwinnaar op de Zonkolan.
Ja, verrek. Op de Zonkolan.
En Vincenzo Albanese. Die rijdt ook wel echt goed. Groupama. Alle ballen op Demar. Nog maar een keer.
Zinkeldam dus mee, begrijp
ja,
ik.
Ja, de hele trein van Arno de Gang is mee. En ze hebben dan één klassementsrenner. Of één jongen die mag zijn eigen kans gaan. Attila Walter. Hongaar.
Een Hongaar.
Ja, ja echt een goede renner ook. Nou, was zo trouwens al in de Giro's rolstrijd.
Zeker, ja.
Intermarché Wanti met Bini Girmay.
Ja, die ploegrijdt.
Sensatie.
Ja, dus dat wordt dat ploegrijdt sowieso goed.
Ja, maar die gaat ook wel een goede Giro rijden.
Ja.
Girmay. Dat zijn geweldige ritten voor hem. Weet je, je moet goed, heel vaak goed positioneren, goed sturen. Zo'n van die klimsprinters. Ja, die zich als een vis in het water voelen, volgens mij. Dus dat wordt...
Dus, en met regelmaat voor de microfoon halen.
Ja. Zeker.
Bini.
Zeker. Heeft het tot 2026 verlengd. Hè?
Heeft er bijgetekend, hè? Ja.
Daar zullen ze blij mee zijn.
Monstrueuze verlenging. Ja. Maar gaat het meer dan 1 miljoen verdienen, geloof ik.
Ja, ja, ja. Maar ja. Goed, die jongen kan naar de talloze ploegen. Het is wel echt, zegt wel wat dat hij bij NTMRC wil
ja.
blijven.
Ja.
Thuis noemt hij het. Dat is mooi.
Dat is mooi. Loyaliteit.
Israël Premier Tag. De ploeg waar je naartoe gaat als je 40 plus bent. En ze geven nog wat geld voor je. Met Nizzolo. En voor de rest nou ja, allemaal gasten die heel oud zijn.
De Markie, Dowsett.
Rick Zabel, Reto Hollenstein.
Reto Alex Hollenstein. Dat is toch koers in de jaren 80.
Ja, wat wil je met je geld? Meneer, hoe heet hij ook weer? Die miljardair achter.
Adams, is, ja. Sylvain Adams.
Sylvain Adams, ja. Nou, als je echt niet meer weet waar je renner naartoe moet doen om nog wat jaren geld te verdienen, kan die altijd nog mee zijn.
De grote roerganger van de Giro start in ja, Israël.
Wat een ja. kapitaalvernietiging. Zo, het is heel lullig allemaal, maar het is wel waar. Jumbo-Visma met Tom Dumoulin en Tobias Vos.
Dat is interessant.
Ja. Ik denk dat Vos
en Sam Omen.
Sam Omen, maar goed, dat is wel in dienst, denk ik.
Nee, die is door de ploeg erbij gezet.
Echt?
Ja. Ze gaan met 3 vooruitgeschoven mannen. Dat las ik.
Okay.
Heb ik dat verkeerd gelezen?
Nee, ik geloof je meteen. Vos gaat wel goed zijn, denk ik. Die was in Algarve al zo goed. En daarna een beetje pech gehad. Maar daar geloof ik dat. Dat is echt, die gaat elk jaar een beetje beter. Jong, goede tijdrijder, redelijk snel, goede klimmer. Zie ik wel sowieso wel top 10 rijden. Dumoulin.
Zeg het maar.
Ik heb geen enkel idee.
Nee?
Nee.
Zou hij nog een idee hebben?
Nee. Heeft zijn ploeg een idee? Nee.
Wat een...
Het is wel fascinerend, hè?
Ja, het is fascinerend, maar het is ook verwonderlijk. Laat ik het zo zeggen.
Ja.
Opmerkelijk.
Ja, oké, maar wat moet je nou zeggen na dit voorjaar?
Nou ja, dat er nauwelijks een voorjaar was.
Hele goede tijdrit in UAE.
Ja.
Daarna
weg. Niet goed.
Ziek, wak, misselijk. Oké in Volta Limburg, oké in Amstel Gold. En dat was het. Maar ja, weet wel, met zo'n eerste ritje gaat hij niet. In principe op 4x5 kilometer aan 5% gaat hij geen tijd verliezen.
Nee.
Komt er daarna een tijdrit die echt fantastisch voor hem is.
Ja, is dat nou zo?
Ja, super technisch, super door veel sturen, laatste stuk. Een beetje klimmen. Ja.
Dit kan die.
Dit kan die. Ja, Affini. Dat is goed uitrijden. Daar rijden we de ploeg. Maar ja, dat klimmetje is voor Affini aanmerkelijk minder dan voor Dumoulin.
Ja.
Ja. Hij kan zomaar die tijdrit winnen.
Dus dan sta je na twee etappes Giro, na zo'n voorjaar sta je opeens...
Dat kan dus.
Met een etappezege in de grote ronde.
In het roze. Dat kan.
En dan kan hij ook nog in het roze staan.
Maar ja, is het reëel? Dat is natuurlijk de vraag. Is het reëel dat Tom Dumoulin een klassement gaat rijden? Een goed klassement gaat rijden in de Giro?
Nou, wat is goed?
Ja, dat is een interessante vraag. Als ik zou zeggen, ik zou zevende. Zoals in de Tour van 2020.
Ja. Dus tering goed.
Zou ik tering goed vinden?
Ja, ik ook.
Met alles wat hem de afgelopen jaren is overkomen, zou ik dat goed vinden. Maar toen hij zevende werd in de Tour, vond hij het waardeloos.
Ja, maar echt waardeloos.
Echt waardeloos, ja. Ik was elke dag aan het uitstellen om te lossen. Dat was het.
Ja, hier rijd ik niet voor rond.
Ja.
Zevende.
Ja. Dus, ja. En het is ook... Tom Dumoulin heeft gewoon een contract tot einde dit jaar. Dat speelt ook mee.
Nee, hoe speelt het leg dat er zijn? Nou ja. Hoe speelt dat mee tijdens zo'n Giro?
Omdat dit wel het moment is in het jaar waarop hij eigenlijk ook laat zien of hij wel of niet klassementsrenner is. Wat is het nog voor renner? Is hij volgend jaar nog renner? Wil hij nog koers? Dat is vraag 1. Lijkt me nog steeds een vraag die niet helemaal...
Nee, die
af
hij
is gesloten.
Nee, die hij ook niet met volle overtuiging zal beantwoorden, denk ik.
Nee, want dat is ook...
In ieder geval niet publiekelijk.
Nee, maar het gaat er ook om hoe gaat het. Weet je wel? Vind ik dit... Kijk, als je hem zag in de Amsterdam Gold Race, hebben we hem zien staan na de finish. Waar die stond te voeteren dat hij nog een paar cameraploegen te woord moest staan. En waar die dan een soort half achterlangs reed naar de bus zonder ze te woord te staan. Dat vond ik nou niet... Een hele vrolijke renner die goed in zijn vel zat.
Nee, uit dat moment sprak weinig goede zin.
Is een momentopname natuurlijk.
Ja.
Maar ja, hij rijdt dit jaar wel. Hij heeft zijn eigen voorbereiding meer mogen invullen. Dus hij mocht naar Colombia. In plaats van op hoogte stage ergens waar hij 100 keer was geweest. Dus ja, ze hebben hem opgesteld in de Giro. Omdat hij in de grootste wedstrijden tegen de beste renners wil rijden. Zonder dat hij in dienst hoeft te rijden. Nou, dan in de Tour moet hij waarschijnlijk in dienst van... Roglic of van Vingegaard rijden. Ja. Logischerwijs. Dus hij gaat naar de Giro's. Het is niet voor niks, denk ik, dat ze Ome en Vos naast hem zetten. Je bent niet alleen, hij wil niet alleen kopman zijn. Maar hij wil ook niet knecht zijn. Dus dit voor de ploeg is het ook, ja. Wat doe je? Zij weten het ook niet. Dan ga je maar naar de Giro. Dan maken we 3 kopmannen. En dan, ja. Zien we het wel.
Maar in de tijd dat je alles kan afmeten en dat je elke cijfertje kan interpreteren en gewicht en hoogtestage resultaten enzovoort, dan weet je toch precies hoe goed iemand is.
Nou ja, dat, in de koers is het toch wel echt wel anders. Ze weten heus wel of hij
fysiek in orde is.
Ja.
Dat weten ze.
Maar ja, op training ga je niet een koers van 6 uur na kunnen bozen zomaar.
Nee.
Dus ja, ze zien in onze Gold Race, ja, hij is gewoon wel oké. Okay. Maar ja, onze Gold Race is echt iets totaal anders dan een Giro. En dit is ook Tom Dumoulin.
Alhoewel. Enkele etappes zijn misschien wel vergelijkbaar.
Ja, het is ook gewoon Dumoulin. Het is gewoon wel echt een hele speciale renner die met heel weinig voorbereiding extreem hoog niveau kan halen.
Ja. Wordt ook nu altijd erbij gezegd.
Ja. Ja, hij heeft niet veel basis. Hij heeft niet veel om terug te vallen. Maar als je kijkt wat hij vorig jaar doet op de Spelen is heel knap. Maar eigenlijk... Wat hij doet in Bing Bang daarna. Dus na de Spelen was hij vakantie. Even een paar dagen rustig gaan. En, ja, dat was wel wat. En toen ging hij naar Bing Bang. Was hij gewoon bijna de beste renner in koers. Dus het is ook wel iemand. Ja, geef hem. Dus nog na Gold Race. Nog een hoogtestage. Als dat allemaal goed gaat. En geef hem nog een week om een beetje te groeien in een Giro. Ja, het zou me ook niet verbazen als hij gewoon in één keer weer...
Dat hij er wel staat.
Dat hij er wel staat. Niet, ik denk dat winnen te veel is. Winnen en podium is te veel gevraagd. Maar ik zou dus 5e, 6e, 7e ook gewoon echt wel er staan vinden. Dat is misschien voor heel veel mensen van Nederlandse kijkers. Is dat dan misschien wel een teleurstelling. Maar ik denk dat we wel heel realistisch moeten zijn over Tom Dumoulin in grote rondes. 2017 won hij Giro. 2018 was hij waarschijnlijk de beste ronderenner van de wereld. Tweede en tweede.
Giro Tour.
En daarna is hij heel erg veranderd. 2019, super slecht jaar. Blessures, gezeur met zijn ploeg, gezeur met zijn lichaam, gezeur met zijn eigen demonen in zijn hoofd. Maar is het wielrennen ook enorm veranderd? Het gaat zoveel harder dan in 2017 en 2018. Als hij net zo goed is als dat niveau wat hij toen haalde, dan doet hij niet mee voor de overwinning.
Nee.
Zo reëel moeten we ook zijn. En ik heb eens na zitten zoeken wanneer het was dat hij voor het laatst op lange beklimmingen de schade kon beperken. Nou, dan moet je terug naar de Tour van 2020. Waar die dus in bergrit de tiende kon worden. En daarmee kon hij zevende worden in het klassement door een hele goede tijdrit. Zeker die slottijdrit op de Planche Bill 4 waar hij tweede werd.
Ja.
Dus zo kan hij in de Giro schade beperken. Elke dag zo tussen 8 en 12 zo daar binnenkomen. En dan twee goede tijden te rijden. Nou, zo kan je top 10 rijden. Maar de laatste keer dat hij echt meedeed met de allerbeste. Dus om de Giro te winnen of op een podium te staan, moet hij echt mee kunnen doen met de allerbeste. En hoef je niet de beste te zijn, maar moet je wel echt gewoon bij de beste 4-5 klimmers horen. En de laatste keer dat gebeurt is 2018.
Ja.
Hoe reëel is het dat hij dat niveau nu weer gaat halen? Met zo'n voorbereiding. Met zoveel.
Met alles wat er gebeurd is.
Ja, met zoveel.
En 4 jaar ouder.
Exact. Ja. Ja, ik denk gewoon dat dat niet realistisch is. Dus het verbaast mij nog steeds dat hij zegt, ja, ik wil gewoon weer klassement zijn worden. Dus ja. Ook wel ergens, hij gelooft er dus wel ergens zelf in.
Ja, ik moet wel zeggen, toen hij dat hardop zei, toen dacht ik wel, gelukkig.
Ja?
Ja.
Waarom?
Ja, omdat het ook gewoon heel interessant is om te zien wat hij dan kan. Ja. En hoe hij dat dan doet en zo.
Dat vind ik wel. Het
is natuurlijk
wel
een van de redenen dat wij wel naar de Giro gaan om daar aanwezig te zijn. Ja, dat is ook hij. Hij is ook het verhaal.
Hij is reet interessant.
Ja.
Ja. Wat er ook gebeurt.
Wat er ook gebeurt. Maar daarom vind ik het wel fascinerend.
Ja, er zijn zoveel scenario's mogelijk. Hij kan dus echt goed zijn. Dat hij echt gewoon elke dag dus meedoet. Echt voor in het klassement terechtkomt. Hij kan heel slecht zijn. Dat we gewoon hem elke dag zien lossen. Elke dag met een camera op zijn snuffert. Want hij is gewoon Vinci Torre.
Ja, 2017.
Die is shit, hè? Krijg je elke dag dat? Dat hij gaat schelden tegen de... Zie ik ook een scenario voor me. Dat hij gaat schelden tegen de cameramotor. Rot nou eens op. Elke dag. En alles wat er tussenin zit. Ja, het kan ook zijn dat hij twee tijdritten wint. Heeft hij dan...
Nou, het kan ook zijn dat hij heel even... Dat hij echt heel goed begint.
Ja,
een roze trui meepakt. En dat het dan wegzakt. Dat hij die derde week niet aan kan. Of zo. Nee, duizend.
Ja, goed. Ik denk nog steeds... Ik denk niet dat meedoen bij de eerste 5. En roze pakken en tijdritten winnen. Ik denk dat allemaal te veel gevraagd is. Maar dan dat eerste. Het eerste wat kan, is volgens mij wel tijdrit en wel roze.
Nou, in ieder geval die tijdrit.
Een goede tijdrit. Maar goed, er zijn gewoon niet superveel goede tijdrijders. Dat maakt het voor hem wel echt des te interessanter. De tijdritten die er zijn, die liggen hem wel. Het zijn niet super lang. Hij had ze denk ik iets langer gehad.
Ja.
Maar de concurrentie, ja, dat is Almeida, Affini, Arasman. Mag niet zeggen van hemzelf, maar ik denk wel. Ja, en anders, wat ja, dit is niet superveel qua tijdrijders verder. Tjerny. Dat soort jongens. Dus ja.
Daar liggen kans.
Daar liggen wel echt kansen. Ja.
Maar daar ligt ook een kans op een goed gevoel. En als hij in het eerste weekend een goed gevoel uit Hongarije kan meebrengen. En hij
dat is toch wel belangrijk.
Hij rijdt goed Etna op. Nou, dan ben je echt een heel eend. Dan is het ook zomaar ten positieve gekeerd.
Ja, dat is het, ja.
Ja.
En dan is hij misschien gewoon nog de komende jaren wielrenner en is hij gewoon super blij.
Zoiets. Ja. Ik ga nu iets heel doms zeggen, maar je gunt het hem zo. Je gunt hem die verlichting. Dat je denkt van, hij heeft weer plezier in het fietsen, zoiets.
Dat heb ik ook wel.
Hier gaan we nog genoeg, we komen nog genoeg
nou, ik over. Ik moest column schrijven voor het half tweede huik had ik al gedaan. En toen wilde ik toch wel over hem schrijven, want dat het toch wel heel interessant is en wat er gaat gebeuren. En ik zie hem nog zo zitten, 5 jaar terug op dat krukje, dat hij zo om zich heen zat te kijken. Dat hij zo schudde en dacht, echt, wat de fuck heb ik gedaan? Weet je? En waar het eigenlijk het keerpunt in zijn carrière zit.
Toen hij gewonnen had. Ja.
Toen hij gewonnen had. Ja. En dat, we hebben wel eens een podcast met hem gehad. Dat hij toen vroeg hem, waar hangt die roze trui? En dat hij zei, ergens weggestopt in de garage of zo. Weet je wel? Het is zo'n last, die Giro zegen. En dat, ik gun hem vooral dat. Dat hij niet meer last, ook al los je straks. Ik zou liever lossen met een Giro zegen dan zonder Giro zegen.
Ja. Snap je? Ja, haal daar nou iets.
Omarm het een beetje.
Ja, haal er iets goeds uit.
Ja, ik hoop gewoon dat het tijd.
Maar
Lotte Soudal met Caleb Ewan.
Dit is een harde schakel.
Dit is een harde schakel.
Jeetje zeg.
We moeten door.
Heel relaas aan Lotte
Soudal. We moeten door. Ewan, beste sprinter.
Voor de punten, want dat gaat niet goed.
Nee, ja, op bezwaar. Lotte Soudal, wel een paar punten. Als we toch over degradatiestijden praten, ja, die moeten wel aan de bak.
Okay, volgende ploeg.
Ja. Waar is die, hè?
Ja, we worden er wel eens over afgezekerd dat het te vaak over hem gaat. Maar nu wil ik het er toch wel even over hebben.
Over Will Barta.
Ja.
Oké, okay, José Joaquin Rojas.
Ook niet.
Ivan Ramiro Sosa. Hè? Reed heel goed. Deze week.
Ja, is ook zo'n...
Sosa?
Ja, dat is 4 jaar geleden ook al een monsterlijke belofte.
Mm, ja. Maar natuurlijk willen we het hebben. Over de enige.
Echte.
Echte. Nummer 161 dragende.
Alejandro.
Valele.
Balabalaha. Nou, ik wil het erover hebben, omdat ik hem... Ik vrees een beetje.
Voor?
Nou, ik zat dit door te nemen. Toen dacht ik, oei. Die gaat het nog goed doen ook.
Ja,
die gaat het echt goed doen.
Ja, dat weet je.
En hij is, volgens mij is hij best wel goed in orde. Als je ziet wat hij in Luik deed.
Ja. In de Waalspel.
Waalspel, sorry.
Ja, in Luik was hij ook goed.
Ja, Luik, ja. Ja, ja. Toen kwam hij voorbij bij ons.
Zijn eerste rit al.
Ja, maar
er waren jaren dat hij onklopbaar was. Als 5% Oh ja, dan kan je toch vast opschrijven.
Ja, waar je nu Van de Poel opschrijft.
Ja, daar is hij denk ik net niet explosief genoeg voor, maar die.
Nee, maar die gaat rare. Die kan ook rare dingen doen. Dit is een Nibali die beter in zijn vel zit op dit moment.
Ja. Ja, dat ben ik met je eens. Ja.
En met dat koersverloop zoals het ingetekend staat. Poei.
En weinig ritjes boven 2000 meter. Zijn crypto niet. Ja. Als het boven 2000 meter is, dan
haakt hij af. Hè?
Kortsluiting.
Fascinerend.
Ja, dat is echt fascinerend. Ja. Ja. Ja, ongeluk dat hij gewoon weer meedoet. Hè?
Ja, en het is een ploeg. Dit is alleen maar voor hem. Er zit geen Marc Soler meer bij.
Nee, die
niet luistert en zo. Dat is echt wel anders dan anders.
Aan de andere kant, is er wel eens een ploeg niet voor hem?
Ja, maar dan is het stiekem voor een ander, maar dan uiteindelijk voor hem.
Ja.
Maar nu is het gewoon voor hem.
Nee, hij hoeft ook niet te zeggen, we rijden voor iemand anders. Nee, het is gewoon alle ballen op ballen.
Oké, okay, maar stel hij zegt, we rijden voor iemand anders. Wie noemt hij dan?
Sosa.
Ja, oké. Okay. Ja, of Sosa juist niet.
Als je dus hoort, als je Sosa bent en Valverde zegt, ja, corremos Sergio para Sosa. Dan weet je gewoon...
Oei.
Ja, dan zou ik echt de hele Giro om je schouder kijken wanneer die dolk in je rug krijgt.
Ja, twee van die spiegels op je fiets.
Ja, precies.
Links en rechts.
Ja.
Goed, Quickstep.
Quickstep. Cavendish.
Met zijn debuut in de Giro.
Ja. De fout van het jaar.
Sorry.
Al 148 ritten gewonnen in de Giro.
Ja.
Heeft Morkov nu meegekregen als lead-out. Daar zal hij blij mee zijn.
Ja. Maar als jij Morkov hebt, dan kan je ook sprinten. Dat is Morkov.
Dat zou lekker zijn. Dat je gewoon in de bagagedragertje op de bagagedrager lekker met Morkov zit. En je dacht dat het peloton in worden geloodst.
Ja, maar het is Morkov. Ze hebben Ballerini.
Ja, hij gaat echt wel een ritje. Dat gaat wel een keer uitkomen dat het lukt.
Ja, dat gaat gewoon 2 keer lukken.
Ja, dat denk ik ook.
Ja.
Bajoli voor de aankomst is met een klein heuveltje erin. Mauro Schmid.
Interessant.
Is als ritwinnaar in de Giro. Goeie renner.
Van Zevenam.
Mauri. Bouke 2. We gaan naar de Team Bike Exchange. Simon Yates.
Ja, vind ik de schaduwfavoriet. Als dan Carapaz 5 sterren krijgt, dan Simon Yates 4.
Ja?
Ja.
Maar samen met een aantal anderen.
Ja, misschien. Met wie dan? Ik zou wel verder niet op dezelfde hoogte als Yates zetten. Of Bardet.
Nee.
Nou, oké. Okay. Bardet
zou ik er wel bij zetten. Nog Almeida zou ik er ook bij zetten.
Almeida zou ik ook 4 sterren geven.
Ja.
Maar Yates, ja.
Dat zei ik net op tijd, hè?
Ja, dat is... Ja.
Vlak voor jou.
Yates won deze week 2 ritten. Was het Boekels of Asturias? Afgelopen dagen. 1 rit zag hij er compleet doorheen.
Ja, maar dat is het een beetje.
Dat verwacht je bij Yates niet toch, dat er een mindere dag tussen zit.
Ja, dat is een groot risico. Maar dat is ook een beetje flauwe referentie aan 2018.
Ja, maar het is hem toch wel vaker overkomen.
Was het 18?
Ja, dat was de Giro waar Yates...
Ja, dat
twee
was
weken verschroeiend hard rondreed. En toen...
Een Finesse, sorry, Sesterieën.
Ja, en toen gigant, ja.
Ja.
Oh. Helemaal ineens storten.
Ja. Op die parkeerplaats. Ik ga dat nooit vergeten.
Ja, daar rit waren die op.
Waar is het hotel? In zijn roze trui met zijn Mitchelton Scott Jackie eroverheen.
Bus niet meer op hem gewacht.
Niemand wachtte meer op hem. En het was dat de cameraman van de ploeg die er nog stond. Ja, oh, verschrikkelijk. Ook wel overigens mijn slechtste vraag, die hele Giro 2018.
Wat heb je hem toen gevraagd?
Hey, ik weet niet eens meer wat, maar het was zo achterlijk. Ik dacht, ik moet wat vragen. Maar je moet natuurlijk helemaal niks vragen. Je moet gewoon
kijken.
Ja, gewoon laten gaan.
Ja.
Het ging nog iets vragen of hij niet goed was of zo. Op 28 minuten werd hij...
Ja, ik vind Yates wel echt een hele gevaarlijke.
Nou ja, dat sowieso, zonder twijfel. We zijn er bijna.
Ja. DSM?
Heeft Yates een beetje ploeg? Sorry.
Ja, jawel. Zeker wel. Craddock, Hamilton, Hepburn, Housen, Kangert, Scottson, Sobrero. Jawel.
Oké. Okay.
Wel, niet geweldig, maar wel ploeg. DSM met Bardet en Adelsman. Nou ja, wat mij betreft allebei top 10 kandidaat. En Bardet kandidaat podium. En 2 sprinters. Bol en Dainese. Dat is ook wel interessant. Wie er eigenlijk mag sprinten. Zoals het nu gaat, denk ik dat Dainese wordt.
Ja.
Ja, Bol rijdt gewoon niet goed. En hij krijgt wel kansen, maar het schiet nog niet echt op. Dus dat is nog wel... Ik zie het nog niet helemaal gebeuren.
Zonde.
Ja, het blijft wel een beetje hangen. Ik moet wel eventjes...
Tussveld.
Grote reset. Ja. Tussveld. Ja.
Dat is leuk voor de mixzone. Dat is gezellig.
Die vind jij gezellig, hè?
Ja, ik vind dat een fijne... Vind ik een fijne gozer. Ja.
Trek. Met Ciccone.
Ook interessant. Ja.
Skjelmoze Jensen. Ook interessant.
Yep.
Juan Pedro Lopez. Vorig jaar 13 in de Vuelta. En Bauke Mollema.
Ja, dat is...
Hij gaat kansen genoeg krijgen in deze Giro.
Op een etappe, hè? Dit,
ja,
voor
op
de duidelijkheid,
etappe.
Hij wil heel graag een etappe in de Giro. Want dan heeft hij zijn...
Bingo kaart vol,
ja.
2 ritten in de Tour. Vuelta. En dan de Giro. Vorig jaar was hij echt supergoed in de Giro. In het uitkiezen van de juiste lucht. Dan had hij gewoon niet de benen om het af te maken.
Nee.
Ja, met iets betere benen. Ze zitten erin, zou je zeggen. Veel Nederlands eigenlijk, hè?
Heel veel. Leuk. Zo. Ja.
En het laatste team, UAE. Met Almeida. En dan Costa, Covi, Formolo, Gaviria, Ulissi, Oliveira en Richese.
Ulissi gaat ook weer goed zijn.
Ja. Eerste rit. Ja. Ja, Almeida is wel kandidaat winnen, wat mij betreft.
Ja, dan moet er wel veel goed gaan.
Ja. Maar hij is wel goed.
Hij is wel echt goed. Hij rijdt ook echt goed.
Ja. Dus, al met al, geen echte grote favoriet.
Laptopje dicht.
Laptopje dicht.
Ja.
Open startveld. Heerlijk parcours. Veel Nederlanders. Veel goede punchers. Van de Poel en Valverde. Dit wordt heerlijk.
Wat een goede hof van u.
Kom, ik hoop dat het vrijdag is. Het is morgen vrijdag.
Wat een eer om hier weer te staan.
Ik ben heel vaak nerveus geweest. Ik heb mezelf heel vaak opgeblazen. Om het maar zo goed mogelijk te doen. Vanuit toch heel veel onzekerheid. Nou, als ik dat nu terugzie, dan kan ik niet naar kijken.
Dat stuurt elkaar dan op naar een heel bijzonder moment. En
huilen.
En tot op de dag van vandaag krijg ik er kippenvel van.
30 jaar Bluff. Over de Dam. De verhalen die je nog niet kent. Aan de hand van 10 songs. En de grondkust. Dit is de podcast. Horizon. 30 jaar Bluff. Waaraan we verdwijnen. Met Peter, Bas, Norman en Pascal. Nu in elke podcast-app.